De digitale revolutie kenmerkt zich door een groot aantal nieuwe technologieën. Internet of Things, Big Data, Robotica, Blockchain, Virtual Reality, dataopslag in de cloud. Er komen ontzettend veel verschillende dingen samen op precies hetzelfde moment. Dit is de vierde aflevering van Mens tot Staart. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Nicole Smet en ik ben nog steeds in gesprek met Christian Esser, creatief innovatiedenker. Christian geeft lezingen om mensen en organisaties te inspireren een eigen weg te vinden in de digitale transitie waarin we met z'n allen zitten. Op allerlei plekken lees je dat deze nieuwe technologieën, Christian, de kracht hebben om onze samenleving te veranderen en complete bedrijfsmodellen weg kunnen blazen. Dat die digitale revolutie complete economische en sociale structuren gaat veranderen. Niks blijft hetzelfde, wordt wel gezegd. In hoeverre kunnen we eigenlijk voorspellen wat technologie ons gaat brengen?
Nou, dat is best een klus om te voorspellen op lange termijn wat het gaat doen. Wat heel erg fijn is, is om zo kort op de bal te spelen dat je je korte voorspellingen ook wel een beetje kan doen. Dat wel.
Hoe bedoel je dat?
Nou, wat korter op de markt. Technologie gaat zo snel dat er best zou kunnen zijn dat er een nieuwe disruptieve technologie ineens mogelijkheden biedt die we voorheen niet hadden en daar nieuwe businessmodellen op gecreëerd kunnen worden. En die modellen op hun beurt in een gevestigde markt gewoon een nieuwe weg gaan vinden.
Dus wat jij dan, bedoel je daar dan mee te zeggen dat organisaties gewoon de technologische ontwikkelingen zoveel mogelijk op de voet moeten volgen?
Ja, ik vind van wel. Ook al spin ik waarschijnlijk een beetje eigen garen, zo zeg je dat, toch? Maar het is wel zo dat het gaat best snel. En het is denk ik wel verantwoording voor elk bedrijf om op de hoogte te blijven.
Ja, maar nu lees ik ook artikelen waarin wordt gezegd dat het eigenlijk al niet meer mogelijk is om het allemaal bij te houden. Dat grote technologische ondernemers als meneer Chan heet hij, geloof ik, van de AliExpress. Dat hij zegt dat die het zelfs al niet meer bij kan houden. En hij is nota bene technologieondernemer. Dus hoe moeten we dat als gemiddelde mens dan doen of gemiddelde organisatie?
Door samen te werken. En daar komt het uiteindelijk op neer. Ik vind dat deze grote veranderingen zijn gestart met de komst van sociale technologie, de sociale media.
Ja.
En de reden is dat we in staat zijn geweest om onze gedachten te bundelen en heel snel met elkaar uit te wisselen. Waardoor we een global brain aan het opbouwen zijn. Die global brain heeft versnelling gegeven aan manieren van denken, heeft versnelling gegeven aan de technologie zelf. En dan zie je dat de snelheid, de ontwikkelsnelheid, ook gewoon toe is genomen.
Ja.
Nou, dan kan ik me voorstellen dat als je, hoe groot je ook bent als bedrijf, vroeger had je een research and development afdeling, die overigens best veel geld kostte. Maar ja, dat was toch wel een klein team mensen die uiteindelijk
de slimme dingen moesten bedenken.
Ja. En nu is dat team niet meer zo klein, want als je het goed organiseert, kan het de hele wereld zijn. En dat is best interessant. Maar dat verandert ook het manier waarop we business zien.
Misschien eventjes nog over dat met dat hele wereldbrein. Hè? Want dat is misschien voor een niet-beta nog best wel ingewikkeld te begrijpen. Hoezo hebben we ineens een wereldbrein? Dat heeft iets te maken met de term open source, hè? Als ik het goed begrijp.
Nou, open source is nog voor die sociale technologie. Open source is eigenlijk het gezamenlijk ontwikkelen van technologie die vervolgens wij met z'n allen kunnen gebruiken.
Dat is mogelijk geworden doordat we internet hebben en doordat we iedereen op de wereld contact mee kunnen leggen.
Nou, Linux is daar een mooi voorbeeld van, hè? Dat is een operating system die ontwikkeld is door verschillende mensen en zonder een specifieke winstoogmerk, zou het zo zeggen. Maar dat heeft best heel veel teweeggebracht, waardoor heel veel van onze computers vandaag de dag ook onderdelen hebben van die technologie.
Ja, want dat werkt dan zo dat die techneuten, die werken allemaal samen. Hè? Dus dan heeft één iemand een stukje code geschreven of een stukje geprogrammeerd en een ander die gaat daar weer mee verder.
Precies, het wordt opengesteld zodat je het steeds kan verbeteren. Ja. Er wordt ook bijgehouden hoe dat allemaal wordt gedaan. En de gedachte daarachter is bijzonder. We kunnen het niet meer alleen. We hebben elkaar nodig om dingen te verbeteren, steeds te verbeteren.
Ja, ja, want als het allemaal zo ingewikkeld wordt, of eigenlijk al is. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Ik denk niet alleen voor niet-beta's, maar voor iedereen. Dan hebben we elkaar dus nodig. Er kan nooit meer één iemand alles weten of alles bedenken.
Nou, gelukkig, want valt die onder, hebben we een probleem.
Ja, dus, precies.
En, ja. En dan zie je ook dat de modellen, vroeger waren modellen heel erg gebaseerd op bezit. Als ik iets bezit, dan kan ik daar geld mee verdienen.
Ja.
En nu worden modellen steeds meer gebaseerd op het gebruik of het delen van dat wat er al is.
Oké, okay. Geef daar eens een verdienen. Voorbeeld van.
Nou, het gebruik van dat wat er al is een mooi voorbeeld is Airbnb. Er zijn al huizen, die zijn al op de markt. Waarom gaan we ze niet gebruiken het moment dat ze leeg zijn? En daar is de gedachte van Airbnb ontstaan. Ik ga de vraag en aanbod koppelen en ik ga gebruik maken van dat wat er al is en niet gebruikt wordt op dat moment. Nou, dat zien we ook met auto's.
Terwijl Airbnb zelf geen bezit heeft,
nee.
Zeg jij. Ja, precies.
Precies hetzelfde met auto's. We horen al heel vaak hoeveel auto's worden aangeschaft waarvan 80% waarschijnlijk op een dag niet rijden.
Ja.
Rijden. Nou, dan is het toch wel heel zonde om die auto stil te laten staan. Dus laten we modellen verzinnen waardoor we veel efficiënter om kunnen gaan met onze goederen, onze spullen.
Mm-hmm.
En onze grondstof in sommige gevallen.
Dan kwamen de deelauto's.
Ja.
Mm-hmm.
En dat is, ja, zo'n model kan best een oud model heel erg op zijn kop zetten. Want als wij met z'n allen beseffen van, oké, auto is niet meer een statussymbool, maar een vervoersmiddel. En ik kan het veel slimmer doen door een auto te kopen of aan te schaffen voor de hele wijk. Dan lopen de autofabrikanten toch wel wat sales mis.
Ja, maar als we dan eigenlijk niet zo goed kunnen voorspellen wat er allemaal gebeurt. Waarom is het dan toch belangrijk om daarover na te denken? En dat organisaties daarover nadenken?
Nou, wat ik net zei, als je op korte termijn een beetje kan voorspellen, dan is dat goed voor je innovatie. Want je gaat in ieder geval doorontwikkelen een bepaalde kant op. En dat is de kant die je hebt ontwikkeld qua gevoel van daar moeten we heen. De markt wordt ook steeds sneller. Hè. We zien dat de snelheid van producten bijvoorbeeld enorm is toegenomen. Het is veel de levenscyclus van een product is veel sneller geworden. Omdat de behoeften uit de markt ook heel snel veranderen.
Mm-hmm.
En dat wordt ook weer aangejaagd door de vraag in de markt en het aanbod in de markt. Oké, laten we dat even in het midden. Maar die snelheid is toegenomen. En daar kan je ook weer je voordeel uit halen. Want als je heel snel reageert op die wens in de markt, dan kan je er iets mee als bedrijf. Nou, om die snelheid te ontwikkelen, moet je niet alleen nadenken over wat de toekomst is, maar moet je ook je organisatie zo gaan inrichten dat je heel snel op die toekomst kan reageren.
Ja, precies. Dat is wat ik inderdaad hoorde. Het gaat niet alleen maar over dat je als organisatie gaat nadenken misschien een aangepaste visie gaat ontwikkelen, maar dat je ook iets aan je organisatiestructuur doet.
Precies, precies. En als ik een lenig bedrijf heb die snel kan reageren, dan heb ik een grotere kans om te overleven in een sterk veranderende markt.
Mm-hmm. En hoe zorg je dat je een lenig bedrijf wordt?
Vorig jaar heb ik een leuk project gedaan met. Fantastisch, het was een van de grootste achtbanenfabrikanten ter wereld.
Wat leuk.
Een Italiaans bedrijf, familiebedrijf.
Ja. Ja.
En die hebben ook Coney Island in New York, dat pachten zij. Dus dan zitten hun producten worden daar ook getest. Nou, niet getest, maar in ieder geval, die zitten daar in het park. Maar omdat het een redelijk traditionele organisatie is met, wat ik zei, familiebedrijf, hadden ze een beetje moeite met een innovatievraagstuk. Hoe gaan wij zo lenig worden?
Uh-huh.
Toen heb ik ze voor ongeveer een jaar geholpen om die lenigheid te ontwikkelen binnen het bedrijf. En dat heb ik gedaan door een community op te bouwen voor het bedrijf.
Yeah.
Waarin ik heb gezegd, alleen de mensen die graag willen, mogen erin. Niet de mensen die moeten. En in die community voor een jaar lang heb ik ideeën gebracht. Constant gepost over wat ik zag, wat ik heb gesignaleerd, mijn gedachten daarover. En aan de mensen in de community ook gevraagd, wat vind je ervan? Hè? Resoneer even hierop.
En ging het dan alleen maar over hun vakgebied of breder?
Nee, het ging technologie breed. Want okay. In elke hoek van technologie was er wel iets dat toe te passen was in hun office, of in hun bouwproces of in het product zelf bijvoorbeeld. Neem virtual reality voor achtbanen. Nou, dat rijmt, daar kan je iets mee. Maar tegelijkertijd hadden we ook energieverbruik als onderdeel. En dat heeft weinig voor de gebruiker, weinig met de gebruiker te maken, maar wel met de techniek zelf van hun achtbanen. Ik bracht elke keer nieuwe thema's. Daar hadden we discussies over online in die community. En om de 4 weken hadden we 1 dag dat we bij elkaar kwamen om alles wat we hebben besproken vervolgens te verpakken in kleine ideetjes. En die ideetjes moesten ze dan zelf weer doorontwikkelen in hun eigen laboratorium. Hè? Zij maken spullen, dus dan gingen ze die ideeën doorontwikkelen.
Oké, dus jij adviseert organisaties eigenlijk om niet alleen maar zich te laten inspireren door conculega's, maar juist ook door hele andere velden. Om te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk in brede zin op technologie en hoe kun je daardoor geïnspireerd worden voor je eigen specifieke bedrijfstak.
En in dit geval heb ik daar een product van gemaakt. En dus wat zij eigenlijk deden, dat is was het wat ik zei, voor 1 jaar lang hebben ze mijn kennis eigenlijk tot ze genomen. Mm-hmm. Ik heb een platform gecreëerd waarin dat mogelijk was. En we hebben ook methodieken, in dit geval hebben we design thinking gebruikt als methodiek, om die kennis om te zetten in mogelijke producten. En dat gingen we elke 4 weken doen. Dat is superleuk, was echt waanzinnig. En het voordeel is dat ik Italiaans spreek. Dus
dat helpt ook inderdaad met een Italiaans bedrijf. Oké, maar dus dit is dan een specifiek voorbeeld. Maar als mensen die nu luisteren naar deze podcast, die werken ook in allerlei verschillende soorten organisaties. Die zeg jij dus in meer algemene zin zo van, breed oriënteren op technologische ontwikkelingen en allerlei andere ontwikkelingen om inspiratie op te doen van waar gaat het nou eigenlijk, wat gebeurt er nou eigenlijk in de wereld en wat betekent dat nou voor ons als organisatie?
Ik
het nu weer te dicht maken?
Nee, niet zozeer te dicht. Maar kijk, hoe je het went of keert, in welke sector dan ook, is technologie steeds meer een onderdeel aan het worden van de sector. Het is redelijk, het straalt door op alle sectoren.
Ja.
Dus je hebt
technologie is business en business is technologie.
Je hebt ermee te maken. Dus het is moeilijk om het gewoon links te laten. Mm-hmm. En vaak door toeval ontstaan de mooiste dingen. Dus hoe breder je het benadert, hoe meer kans op toeval. Nou, en dan kan je het zelf doen. Dan iedereen kan in zijn eigen vrije tijd gewoon op zoek gaan naar wat boeiend zou kunnen zijn. Je kan het organiseren binnen je bedrijf. Of wat ik net aangaf, je kan het ook inkopen van buitenaf om te zorgen dat je daarin geholpen wordt.
Ja, precies. Want juist die een mooi voorbeeld wat ik hoorde ook, dat je nooit helemaal weet van dat je soms ook niet gericht moet zoeken, bedoel ik, naar technologie, is dat voorbeeld, misschien kun jij daar iets meer over vertellen, over dat er in de gaming-industrie zijn er bepaalde processors ontwikkeld in de jaren, 70, 80 of zo, en die nu van nut zijn voor kankeronderzoek. Die kankeronderzoek hebben vooruit geholpen. Dus dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dat had je niet verwacht.
Nee, en dat is juist wat ik zeg, het toeval. Gaming-industrie heeft te maken met beeld. Het is voornamelijk, die hele industrie is gebaseerd op beeld. Dat is de interface tussen de ervaring en de gebruiker.
Ja.
Dus de hardware eromheen, de technologie eromheen, is heel erg gericht op het analyseren, het verwerken van beeld. In de medische industrie is beeld ook belangrijker geworden. Denk aan de MRI-scans, denk aan de alle verschillende type foto's die gemaakt kunnen worden van mensen. En nu is het leuk dat als wij ook onze privacy goed gaan organiseren rondom het medisch veld, we in staat zijn, en dat gebeurt nu ook al hier en daar, om al die data bij elkaar te verzamelen en technologie die data te laten analyseren. komen we weer terug op het feit dat ik vertrouw veel meer op een visuele diagnose van een computer die miljarden beelden ter beschikking heeft, dan het oordeel van een arts. Daarmee wil ik niet de arts afbreken, nee. Ik wil graag de voorselectie door de computer laten doen en de arts de laatste analyse laten maken. Nou, die voorselectie van die computer moet gedaan worden door technologie.
En het menselijke contact misschien nog?
Ja, nou, ja, absoluut, absoluut. Laten we even dat als default voor alles geldt dat. maar dan zie je dat de gamingindustrie technologie kan aanbieden die een andere industrie heel erg kan helpen. Nu zien we bijvoorbeeld, er is laatst ook een berichtje uitgekomen van Nvidia. Dat is een chipfabrikant.
Ja.
Heeft ook in die gamingindustrie heel veel gedaan. En dan blijkt dat zij zijn gericht op licht. Hè? En dan blijkt dat die aandacht die ze hebben voor licht in de technologie heel goed kan zijn voor het ontwikkelen van neurale netwerken. Want die processen het een en het andere door middel van licht. Nou, we gaan er niet diep op in, want ten eerste heb je waarschijnlijk nog een veel grotere specialist nodig dan ik.
Yeah.
Maar wat ik leuk vind om te zien is dat die versnelling van die technologie daarin brengt ons tot hele nieuwe denkbeelden. En een van die denkbeelden is bijvoorbeeld, gamingindustrie heeft te maken met virtuele werelden die je moet processen. Hè? De computer moet die virtuele wereld gaan verbeelden, zodat ik dat spel kan spelen.
Precies.
Dat kost tijd. Mm-hmm. Maar die tijd wordt steeds korter. Als we gaan nadenken dat die tijd zo kort kan worden dat het bijna live kan zijn, dus dat ik in real time iets wat ik waarneem zou kunnen renderen en processen naar een driedimensionale wereld.
Ja.
Dan kan je je voorstellen dat een voetbalwedstrijd niet meer opgenomen wordt door camera's, maar door sensoren die de beweging aan een computer sturen. Die computer gaat hetzelfde beeld live reproduceren. Zo echt dat ik het ook eigenlijk als echt ervaar.
Dat je erin zit.
En dan zie ik de waarneming, de 3D-waarneming van een voetbalwedstrijd die op dat moment plaatsvindt. Als ik dat kan doen, dan kan ik inderdaad, zoals je heel goed zegt, de toeschouwer in het spel zetten als ik dat wil. Hij zal waarschijnlijk niet mee kunnen spelen, want hij maakt een live spel mee.
Hij kan langs de lijn meerennen.
Hij kan de keeper zijn vanuit het perspectief van een keeper. Hij kan de bal zijn als hij wil. En, en de hele wereld kan dat dan op die manier waarnemen. Waardoor je ziet dat waarschijnlijk de prijzen van de live wedstrijd torenhoog gaan worden. Omdat de hele wereld live eigenlijk erbij kan zijn, maar niet helemaal live.
Ja.
Nou, dit soort ontwikkelingen, ja, als je er een beetje over gaat fantaseren, nou dan sky high. Super.
Ja, de sky is high. Ja, prachtig. Oké, dus, nou ja, dit geeft alleen maar aan dat bedrijven hun weg moeten zien te vinden, maar dat het dus ook niet alleen maar een veld is van zorgen dat je met de beste techneuten samenwerkt, want je hebt ook nog andere expertises nodig eigenlijk.
Absoluut. Weer samenwerken, weer goed kijken naar start-ups. Start-ups hebben een hele belangrijke functie. Die zijn een beetje net als de kunstenaars, zijn de voorlopers op de markt. Hè?
Ze durven veel meer te proberen.
Ja, precies.
En ze komen met verliezen hebben.
Precies. En ze komen met nieuwe ideeën. En vaak is een start-up dan niks anders dan de recht mogen hebben om te kunnen falen. en dan kijken hoe je verder kan komen. Maar die zijn noodzakelijk in het hele ecosysteem, omdat grote bedrijven die stappen vaak of niet durven of niet mogen. Hè? Mm-hmm. Dat zijn aandeelhouders, weet je, dat soort dingen. Of te log zijn om dat te doen, niet lenig genoeg zijn om dat te doen. Dus je ziet dat samenwerkingen steeds belangrijker aan het worden zijn.
Ja. Oké, zijn er nog voorbeelden van bedrijven waarvan jij zegt van ja, die hebben echt stappen gezet? Daar kunnen andere bedrijven of organisaties echt hun inspiratie halen?
Nou, de gamingindustrie was er een, hebben we al gezegd, want die creëren nieuwe werelden.
Ja.
Nou, hoe fijn is dat?
Ja.
Een tweede industrie die daar heel veel mee doet is de seksindustrie.
Hebben
altijd voorop gelopen in het gebruiken van nieuwe technologieën. Zeker wanneer het gaat over technologieën die inspelen op onze gevoelens.
Fysiek contact.
Fysiek contact. Mm-hmm. Het daten. Eigenlijk het verenigen van vraag en aanbod van Airbnb. Wie is daarmee begonnen? De datingindustrie. Vraag en aanbod van mensen die gewoon andere mensen wilden ontmoeten. Nou, is dat niet direct de seksindustrie, maar het is wel... Er waren ook verschillende smaken.
Relatie.
Maar daar heb je ook verschillende smaken in. Dus ja. Je kan zo extreem vinden als je wil. Maar dat zijn bedrijven die echt voorop lopen in sommige ontwikkelingen. En nu is het bijvoorbeeld het bij elkaar brengen van twee mensen in de gevoelensindustrie. Laten we het zo ook een nieuw woord. Kan dat ook op een virtuele manier. En nou, dat gaat soms heel snel.
Ja, nou, zijn we weer. Prachtig moment om een muziekje te krijgen. Terwijl we het hebben over de seksindustrie. Nou mensen, het zit er alweer op. In de volgende gesprek en alweer het laatste gaan we afronden. En we hopen dat u dan weer luistert. En heel graag tot de volgende keer.
Ja, tot dan.